Laten wij met elkaar Gods woord openen in het boek Daniël, hoofdstuk 10. Daniël 10, vanaf vers 4. En we lezen tot en met het 14e vers van dit hoofdstuk. Uit de herziene Statenvertaling. Daniël, prachtig boek. We hopen in het najaar een aantal bijbelstudies daarover te gaan verzorgen in Ommen. Dat is niet in de buurt. Maar hier vanavond Daniël 10, vanaf vers 4. Op de 24ste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels. Zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen. Maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen. En zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. Toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen. Want er is nog een visioen voor die dagen. Tot zover. Broeders en zusters, geliefden. We vinden in vers 11 de uitdrukking zeer gewenste man. We vinden dat ook in vers 19. Daar staat, hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. En u vindt het ook in hoofdstuk 9, vers 23. Want u bent zeer gewenst. En daar wil ik met u vanavond, vanmiddag, over nadenken. Daniël wordt genoemd tot 3 keer toe. Iemand die door de Heere God zeer gewenst is. Het betekent zoiets als zeer begeerd, zeer geliefd, zeer bevoorrecht, zeer kostbaar. En nu wil ik eigenlijk vanmiddag met u gaan kijken vanuit het woord van God, waarom Daniël zo genoemd wordt en wat vervolgens de voorrechten zijn van iemand die zo genoemd wordt, zeer gewenst. En dan hoop ik dat u en ik onszelf gaan verplaatsen in Daniël. En we gaan zien dat die woorden ook tegen ons gesproken zouden kunnen worden. En dat zoals Daniël inzicht verkrijgt, vers 14, in de toekomst van zijn volk Israël, zo zijn ook diegenen die vandaag zeer gewenst genoemd worden door de Heere God, God de Vader, dat zijn zij die inzicht verkrijgen in de toekomst van de gemeente. Er is vandaag veel discussie en verwarring. Maar we gaan vanmiddag zien, hoop ik, dat inzicht niets te maken heeft met uw intellect. Of met uw theologische opleiding. Of met uw bijbelkennis. Maar het heeft te maken met uw morele houding, met uw leven. Daniël was zeer gewenst. En daardoor heeft God een engel gestuurd. In ons geval is dat de Heilige Geest. Hij zal u leiden tot de volle waarheid. Waarom, en dat is heel mooi, vind ik zelf, was Daniël zo zeer gewenst? Kijk, alle gelovigen zijn gewenst in Christus, aangenaam, begenadigd in de geliefde. Maar niet alle gelovigen zijn zeer gewenst. God heeft een bijzondere vreugde in hen die hem dienen. En daarom wil ik met jullie beginnen in hoofdstuk 1 en wandelen een klein beetje door het boek heen. En dan zullen we straks zien welke toekomst de gemeente heeft. Maar dat kunt u pas gaan snappen, gaan pakken, gaan begrijpen, gaan aanvoelen, invoelen, als u ook, net als Daniël, zeer gewenst wordt genoemd door uw God en uw Vader. Dat zou heel bijzonder zijn. Nou, we vinden in hoofdstuk 1, in het derde jaar, vers 1, van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Dus de plaats waar God aanbeden zou moeten worden. Gaat er een telefoon af? Ben jij het weer, Rijk? Nee, jij bent het niet. De plaats waar God aanbeden zou moeten worden, werd ingenomen door de vijand, door Babel, de koning van Babel moet ik zeggen. En dan staat er in vers 2, de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerp van het huis van God. En vers 3, toen beval de koning het hoofd van zijn hovelingen, Aspenas, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit de het koninklijke geslacht en uit de edele jonge mannen. Dus Daniël was uit het koninklijke geslacht en uit de edelen. Maar, let op, nu komen we een klein beetje bij onszelf. Hij bevond zich in Babel. Ja? Nou bent u ook uit het koninklijke geslacht, wist u dat? Of niet? Want er staat in het woord van God, Openbaring 1, hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk. En in Hooglied 1, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. U bent bestemd, geroepen, om met de Heer Jezus te heersen, te regeren. En dus bent u ook uit het koninklijke geslacht. Maar u bent ook in Babel. Babel betekent verwarring. En wij leven in een tijd van grote verwarring binnen de christenheid. De christenheid, het hele systeem van alle mensen die zich christen noemen en de daaruit vloeiende kerken, stromingen, richtingen, dat is Babel. En Paulus noemt dat in 2 Timotheus 3, dat in de laatste dagen er moeilijke tijden zullen zijn. De dagen zullen boos zijn, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. En dan zegt hij in vers 5 van 2 Timotheus 3, met een schijn van godsvrucht hebben ze de kracht ervan verloochend. Dat is Babel. U bevindt zich ook in Babel. U bent ook van het koninklijke geslacht, ik ook. En in vers 5 staat, De koning stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En ze deden dienst in het paleis van de koning. Dat kunt u lezen in vers 4 aan het eind. Dus ze waren op het vijandelijke gebied onder een vijandelijke koning. En die vijandelijke koning zorgde ervoor dat er een voedsel werd voorgeschoteld dat niet volgens het woord van God was. Nou, u bevindt zich in een enorme grote verwarring, Babel. Vorige week hadden we een avond over Openbaring 17, de grote hoer die aan vele wateren zit. Nou, dat is al een grote verwarring, de Rooms-Katholieke kerk met al zijn dwalingen. Maar er zijn ook nog heel veel dochters, protestantse kerken. Er zijn heel veel systemen en stromingen en richtingen. En in al die verschillende stromingen heeft God zijn kinderen zitten. Maar het hele systeem zelf is één grote verwarring. En dan staat er in vers 8, en dat is het eerste wat we van Daniël lezen. Dat is zo mooi. Ik hoop dat u daar een beetje warm van wordt. Maar goed. Daniël nam zich in zijn hart voor. Let op, het hart, dat komen we bij hem vaker tegen. Zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Of met de wijn die hij dronk. Dus, wat is iemand waarvan God zegt, dat is een zeer gewenste man of vrouw. Iemand die zegt, oh wacht, er zijn zoveel visies binnen de christenheid, maar mijn voedsel is wat God van mij vraagt. Ik ga niet mee met al die stromingen en met al die populaire leringen. Daar verontreinig ik mij niet mee. Want Daniël wist heel goed vanuit het Oude Testament wat God had gezegd wat betreft het voedsel. En dat is het eerste wat er van hem gezegd werd. Maar bent u ook zo iemand? Ben ik zo iemand? Die zegt, ja, tegenwoordig gaat het allemaal om onszelf, hè? In al die kerken en gemeenten, een beetje overdreven, maar het gaat heel veel over de mens. Het moet goed voelen, het moet fijn zijn, je moet een goed gevoel over jezelf hebben. En de Daniëls die zeggen, nee, ja, maar het moet om de Heer Jezus gaan, toch? Als je mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in jezelf. Johannes 6, vers 53. Dat zijn de ware discipelen. Die zeggen, ja, maar dit voedsel, de Heer Jezus is mijn voedsel. En niet wat de mensen in de christenheid zeggen, in Babel, voor de plaats van de verwarring. Vers 9, God gaf Daniël genade en barmhartigheid. De troon van de genade. Hebreeën 4. Om genade en barmhartigheid te verkrijgen. Maar als u en als ik in ons hart de keuze maken om ons niet te voeden met wat de christenheid zegt. Maar u, ik weet niet of u het Nederlands Dagblad leest, of wel eens op SIP leest. Dan kun je eindeloos veel meningen en visies lezen. Maar het gaat erom wat Gods woord zegt, daar gaat het om, toch? Daarvoor bent u hier ook vanavond. Nou, hoofdstuk 2, ziet u een ander voorbeeld. Er komt een bevel van de koning in vers 14 om alle wijzen ter dood te brengen. Want hij had een droom gehad, Nebukadnezar, u kent de geschiedenis. Moet je voorstellen dat vandaag Mark Rutte zou zeggen, al die gelovige mensen ter dood. Nou, dat is wat, hè? Gaat hij niet doen. Maar wat staat er dan in vers 18? Vers 17, sorry. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en hij liet de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten. Dat is de gemeente. Dat is een beeld van de gemeente van God. Zij die trouw de Heer dienen. En dan staat er in vers 18, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken. Om barmhartigheid te verkrijgen. met betrekking tot deze verborgenheid, die droom namelijk. Dat is het tweede wat we van hem lezen, eigenlijk. Dus A, hij neemt zich in zijn hart voor, ik hoef niet die troep die de mensen ervan maken. Ik wil het zuivere woord van God en dat is mijn voedsel. En het tweede is, elke crisis die er komt, ik zoek het aangezicht van de Heere God. Bid zonder ophouden. Zoals in Handelingen 4, de discipelen, als Johannes en Petrus vervolgd dreigen te worden, wat doen ze dan? Ze zoeken het aangezicht van hun God. Mooi, hè? En in hoofdstuk 3, daar krijgen we de geschiedenis van dat gigantische beeld wat neergezet wordt door Nebukadnezar. Hij had de uitleg van de droom van Daniël gehoord. God geeft Daniël ook inzicht in hoofdstuk 2 van de wereldrijken die er zouden komen voordat Israël tot heerlijkheid werd verheven. Dat waren 4 wereldrijken vanaf Daniël gerekend. Maar dat waren nog de wereldrijken zoals de mens ze ziet. Goud, zilver, brons, ijzer, leem. En dan denkt Nebukadnezar, nou dat is mooi, ik ben het gouden hoofd. Laat ik maar eens een beeld voor mezelf gaan maken. Wat gaat er straks gebeuren in de tempel van Jeruzalem? Komt ook een beeld. En Openbaring 13 zegt heel duidelijk dat allen dat beeld zullen aanbidden. Maar als je dat dan niet wil, dan word je gedood. Gaat u niet meemaken, want u bent bij de Heer. Maar daar gaat het wel naartoe. En dan staat er in hoofdstuk 3 vers 28. Als dan Nebukadnezar heeft gemerkt dat God met hen is, dan staat er, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, dat zijn hun heidense namen die ze gekregen hebben, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaar heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. En het bevel van de koning hebben weerstaan. Zie je dat? Dus hij nam zich in het hart voor zich niet te verontreinigen met dat wat de mensen zeggen. 2. Hij zocht het aangezicht van zijn God in alle crisis die er waren. En 3. Als er een bevel van de koning was wat tegen Gods woord inging, zei hij, dat doe ik niet. Zoals de discipelen dat ook in Handelingen 5 zeggen, we hebben God meer te gehoorzamen dan de geboden van de keizer. Nou, en dan gaan we naar hoofdstuk 6. Ik moet even een sprongetje maken, maar daar ziet u helemaal iets bijzonders. Hoop ik. In vers 11 komt Daniël te weten dat er een wet was uitgevaardigd van de Mede en de Perzen, dat niemand tot zijn eigen God meer mocht bidden. Alleen tot die ene die zij hadden bepaald. U ziet ook in het boek Daniël een verergering van de situatie, van wat mensen op aarde doen. Want hier wordt Gods gebod aan de kant gezet. En een andere God wordt aanbeden. En dan staat er in vers 11, toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij weer zijn huis binnen. Tweede keer. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters. U heeft ook open vensters. Want u heeft namelijk zicht gekregen op de hemel, waar uw Heer is. En in hem bent u gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En God heeft in zijn woord gezegd in Hebreeën hoofdstuk 10 vers 19 dat we met vrijmoedigheid mogen gaan in het heiligdom. Want we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is een iets andere sfeer, het vaderhuis. Het heiligdom heeft te maken met uw priesterdienst. Maar goed. En dan staat er, en nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. drie tijdstippen per dag. Dat is niet een wet of zo. Hij boog zich neer. En dan staat er dit. Hij bad. En hij dankte. Dat is bijzonder. Dat je onder de grootste crisis kunt danken. Dank in alles, zegt 1 Thessalonicenzen 5. Niet voor alles, maar in alles. Als je een open venster hebt, weet je altijd te danken. Danken is een kenmerk van iemand waarvan God zegt, dat is een zeer gewenste man of vrouw. Die kijkt niet naar de omstandigheden, maar die kijkt naar de hemel. Een open venster. De meest bijzondere broeders en zusters die je ken en hebt gekend, zijn zij die danken. Als je met ze gaat bidden, beginnen ze eerst te danken. Dat is echt bijzonder. Maar nou moet u eens goed opletten wat er staat geschreven. Want Darius, daar gaat het over in hoofdstuk 6. Die zat toch een beetje in zijn maag met Daniel. Hij moest de leeuwenkuil in, dat had hij nou eenmaal ondertekend, maar hij wilde het liever niet. Hè? En Darius is ook degene die toestemming heeft gegeven tot de herbouw van de tempel. Er was één man die bad. Maar dan moeten we eens naar Daniel 11 gaan. Daar zit u iets heel bijzonders. Dan zegt die engel tegen Daniel. Niemand weet dat. Niemand ziet dat. Maar Daniel is de enige die dit inzicht krijgt. De engel zegt. Ik stond in het eerste jaar van Darius, hoofdstuk 6. De Medier hem terzijde. Als steun en toeverlaat. Een heidense koning die van God nog gebod weet. Wordt door de engel van God terzijde gestaan. Waarom? Het gaat om het volk van God. Het gaat om Israël. Het gaat om de eer van de Heer Jezus in dat volk. Maar er was één man die bad. Drie keer per dag. En God zegt, ik stuur mijn engel naar die koning. Om de dingen zo te sturen. Dat alles werkt naar de raad van mijn wil. Want er is één die zeer gewenst is. Nou, dat bent u ook, want u bevindt zich ook als een eenling bijna binnen een christenheid die totaal vervallen is. En het zal uitlopen op Laodicea, waar de Heer Jezus notabene buiten de deur zal staan. Ik was van de week even bij mijn ouders en die gaan ook naar een kerk. Ik zal niet zeggen welke kerk, maar ik las even het kerkblad. De dominee, die overigens homoseksuele relatie heeft, maar goed, die had daar een stukje geschreven. En in dat stukje vroeg hij zich af hoe het toch kwam dat sommige mensen door de Heere God gewenst waren, geliefd waren. Hij kwam er niet zo goed uit. Niks geen kruis, niks geen bloed, niks geen oordeel over de zonde. Maar gewoon een horizontaal verhaaltje. Kijk, dat zeg ik niet om naar te doen, maar dat zeg ik omdat het echt een treurige toestand is in de christenheid. En God zoekt gewenste mannen en vrouwen die op hun knieën gaan, zeggen Heer Jezus. De koning zegt dit, de overheid zegt dit. Ze kunnen in allerlei gemeentes roepen wat ze willen, maar mijn richting is uw woord. En dan naar hoofdstuk 9. Dan komen we nog bij een heel bijzonder puntje, dat vindt u ook niet zoveel vandaag. Maar wel bij de zeer gewenste mannen en de zeer gewenste geliefde. Het woord betekent in het Engels precious, kostbaar. In het Hebreeuws iets wat voor God heel belangrijk en heel mooi is. Dan staat er in hoofdstuk 9, in vers 1, in het eerste jaar van Darius, daar heb je het weer. Dus die terzijde werd gestaan door die engel, weet je nog? De zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Meden, de koning die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën, had immers de Galdeën verslagen, de Babyloniërs. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniel in de boeken. Hé, het aantal jaren op waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dus hij zegt, ik was de Bijbel aan het bestuderen en ik zag in het profetische woord na 70 jaar. En die Darius, die notabene bijgestaan wordt door een engel van God. Dat zag hij later pas trouwens. Die gaf toestemming voor het volk om terug te keren. Je zou zeggen, Daniel wordt helemaal blij, want die 70 jaar zijn kennelijk voorbij. Maar nee, nee, kijk maar. Vers 3. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vast in zak en as. Ik bad tot de Heere, mijn God, en deed belijdenis en zei, O Heere, grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. We hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken. Tot onze koning en onze vorst en onze vaderen. En tot heel de bevolking van het land. Daniel zag door de omstandigheden heen dat kleine stukje herstel wat er was, was helemaal niet het einde van die 70 jaar. Was helemaal niet het herstel van Israël. Nee. De oudere broeders en zusters in Ezra 3, als ze de tempel zagen, die juichten helemaal niet. Die huilden. U kunt vandaag wel zeggen, het gaat geweldig met de gemeente. Het gaat fantastisch in de evangelische gemeente. Nou, dan denk ik, is het zo? Hebben wij altijd de eer van de Heer gezocht? Gaat het altijd om het woord van God? Nee. Daniel verootmoedigt zich en zegt, wij hebben gezondigd, we hebben uw naam oneer aangedaan. Dat geldt ook voor ons. Een zeer gewenste man of een zeer gewenste vrouw is iemand die verdriet heeft over de staat van de christenheid, ook over de eigen gemeente. Want niet altijd zoeken wij de eer van de Heer Jezus, echt niet. Komen wij samen rondom zijn tafel elke eerste dag van de week? Nee. Toch zegt het woord van God dat het eigenlijk de bedoeling is. Hè? Zoeken wij in alles de eer van de Heer Jezus? Nee. We hebben gezondigd, we hebben uw naam niet gezocht, we hebben uw geboden niet gehouden, we hebben niet geluisterd naar uw profeten, dat zegt hij hier. En hij smeekt. En hij doet belijdenis. En dan zegt hij in vers 17, dat is heel belangrijk. Kijk maar. Vers 17 van hoofdstuk 9. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Zijn hart gaat uit naar het heiligdom. Anders gezegd, het hart van de ware man of vrouw Gods vandaag, gaat uit naar de plaats waar de Heer Jezus geëerd wordt. Als de Heer Jezus niet geëerd wordt, is de man Gods verdrietig en de vrouw Gods ook. Als de Heer Jezus niet gezien wordt, niet geëerd wordt, als het niet om hem gaat, als niet zijn heerlijkheid gezien wordt, en dat hebben we niet gedaan, ja, dan gaat zo iemand op de knieën en zegt, Vader, we hebben gezondigd. We hebben het niet gedaan zoals u geschreven heeft. Overal in Nederland worden vrouwen naar voren geduwd als, nou ja, predikant, voorganger, oudste, leidinggevend. Dat is niet de wil van de Heer. Ik sta dat niet toe, zegt Paulus. En toch doen we het met z'n allen. Maar de man Gods, degene waarvan God zegt, zeer gewenst, die heeft daar verdriet over. Niet om daar die mensen te veroordelen, maar omdat het gaat om het heiligdom. Snapt u? Nou. Nu even naar ons. Even naar de Efezebrief. We gaan zo terug naar Daniel. Ik wil het even in het perspectief van het Nieuwe Testament plaatsen. In de gemeente die er toen in Efeze was, was er een volwassen mentaliteit. Want hij zegt in vers 1, aan de heiligen en getrouwen. Je zou kunnen zeggen, Efeze was een gemeente, bestond uit zeer gewenste broeders en zeer gewenste zusters. En daar kon Paulus kwijt wat God aan Daniel kwijt kon, namelijk inzicht verkrijgen in de toekomst van het volk. Want, kijk maar, hij zegt in vers 6 eerst, hij heeft ons begenadigd in de geliefde, dat is heerlijk, hè? Wij zijn niet kostbaar van onszelf, dat hoor je vandaag overal wel. Wij zijn zo kostbaar, de Heer Jezus die vindt ons zo kostbaar dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Ja, dat is het typische evangelie van deze tijd. Hij had het bijna wel moeten doen, want zo kostbaar zijn wij. Nee, dat zegt de schrift niet. De schrift zegt, wij zijn aangenaam in de geliefde. God heeft ons in zijn zoon gezet en in hem vindt hij zijn vreugde. En dus ook aan een ieder, of in een ieder die aan hem verbonden is. Dat is het evangelie. Want van onszelf zijn we, hoofdstuk 2, dood in zonde en schuld. En dan zegt Paulus in dat eerste hoofdstuk, in vers 9, hij heeft het geheimenis van zijn wil bekend gemaakt. Aangaande dat volk, de gemeente. Het gaat over de Heer Jezus. Dus zoals aan Daniel inzicht wordt gegeven over de toekomst van zijn volk, zo krijgen wij inzicht in de toekomst van de gemeente. En dat is de toekomst van de Heer Jezus. Want er staat in vers 10 van Efeze 1, en dat kon Paulus dus niet kwijt aan de Korintiërs bijvoorbeeld, want die waren vleeselijk. Geen zeer gewenste mannen en zeer gewenste vrouwen, nee. Maar wel geheiligd in Christus, dat wel. Dan zegt hij in vers 10, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles, en dat woordje weer klopt niet, in Christus bijeen te brengen. Onder één hoofd samen te brengen. Zowel wat in de hemel als het op de aarde is, maar dan staat erachter, en dat is het geheim, wat hij aan de Efeziërs vertelt, het verlangen van God, zijn wil. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Dat is de toekomst van ons volk, van de gemeente. Dat we straks met Christus verheerlijkt zullen zijn over alle dingen in de hemelen en op de aarde. En hij zal in ons verheerlijkt worden en wij zullen met hem heersen en met hem het erfdeel ontvangen. In het licht. Maar dat komt Paulus kwijt aan de gemeente waarvan hij zegt, vers 1, heilig en getrouw. Vandaag is er nogmaals heel veel verwarring over de toekomst. Maar de vraag is, bent u geschikt om inzicht te krijgen omdat u heilig en getrouw bent aan het woord van God? Want dan zegent de Heer u met inzicht in zijn woord. Nou, dan gaan we even terug naar Daniel. Daniel, hoofdstuk 9. Hij heeft die smeekbeden gedaan. Hij heeft gezegd, vader, we hebben gezondigd. En dan staat er in vers 22 dat Gabriel zegt, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Zie je dat? Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Toen hij begon met zijn smeekbeden, werd er in de hemel gereageerd. Het was een reactie in de hemel. Dat is met u ook hoor. Want een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag heel veel, vermag veel, zegt Jacobus 5, vers 16. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Nou, wat voor visioen krijgt hij dan? Hij krijgt een visioen dat er geen 70 jaar voorbij gaan voordat er gerechtigheid komt in Israël, maar 70 jaarweken. Het gaat niet 70 jaar duren. 483 jaar. Dat zijn die 70 jaarweken van ieder 360 dagen per jaar. En wat gebeurt er dan? Nou, als je even meeleest in hoofdstuk 9, vers 26, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Wat? De Messias uitgeroeid? Wacht eens even, de Messias zou ons toch komen verlossen? Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Wat? Te gronden richten? Het heiligdom? Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe alles besloten is. Vast besloten is. Hij, de vorst, zal voor velen het verbond versterken 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Zelfs tot aan de voleinding. Die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Daniel, de man die bidt, de man die zijn hart erop heeft gericht om God te dienen, krijgt nu te horen dat de Messias wordt uitgeroeid, dat het heiligdom wordt verwoest en dat er een vorst zal komen die zelfs de heilige Joodse wetten zal vertreden. U weet dat in de gemeente de misleiders van kwaad tot erger zullen voortgaan. Hun woord zal voortwoekeren als de kanker, zegt 2 Timotheüs 2. U weet dat er velen zullen zijn die leerlingen zullen volgen van demonen. U weet dat de christenheid zal zijn een systeem waarvan Paulus zegt ze zullen zijn zelfzuchtig en geldzuchtig. U weet ook dat er antichristen zullen zijn die de Heer Jezus zullen loochenen. En u weet ook uit Judas dat er mensen zullen binnensluipen die de genade van God zullen veranderen in goddeloosheid. U weet dat. Wat is uw reactie? Wat is Daniëls reactie? Daniëls reactie, vers 2 van hoofdstuk 10, in die dagen was ik 3 volle weken aan het rouwen. Broeders en zusters, wat een gewenste man. Iemand die zo meeleeft met de toekomst van zijn volk. Hoe kan dat? Nou, omdat hij zijn volk zag als een plaats waar de eer van God in het geding is. Daar ging het hem om. Hij was 3 volle weken aan het rouwen. Wat doet het ons als wij horen en zien van de toestanden vandaag in de gemeente van God? Ik zeg niet dat u 3 weken moet vasten, maar het gaat even om het effect wat het heeft op ons. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwam niet in mijn mond. Mijzelf zalf deed ik al helemaal niet. Tot het 3 volle weken voorbij waren. En wat doet God dan? Wat gebeurt er als je zo bezig bent met de heerlijkheid van God, maar ook met het verdriet? Dan toont God wie zijn zoon is. Kijk maar in vers 5. Ik sloeg mijn ogen op en zag, zie, er was een man gekleed in linnen. Alsof God zegt, luister, er is er één die volmaakt is. Hij is in linnen. De volmaakte daden van de rechtvaardigen, straks ook in linnen. Richt je oog op hem. Zijn heupen omgord met het fijne goud van Eufas. Al zijn wandel was volmaakt. Ik doe altijd wat hem wel behagelijk is, zegt de Heer Jezus. Als u niet de Heere Jezus had, dan zou u nooit meer stoppen met rouwen. Maar u heeft de Heere Jezus. We hebben hem. Hij heeft ogen als vuurfakkels. Hij ziet het allemaal wel. Hij oordeelt alles wat niet naar zijn eer is. Dat komt straks in het boek Openbaring. Zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. Dat betekent dat het door het vuur beproefd is geweest. En hij heeft de proef doorstaan. Israël niet, wij ook niet, hij wel. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Zo'n indruk maakt dat op Daniël. Er was geen kracht meer in hem. Staat er dan. En dan staat er dit. Vers 7. Ik alleen zag dat visioen. Lieve broeders en zusters. Voelt u zich ook niet soms een beetje alleen? De rest vlucht weg. De rest wil het niet weten. De rest is bang. De rest weet ik wat allemaal. Mijn vader is nu 84. Hij zit in een psychiatrisch tehuis. En ik heb hem al heel vaak over de Heer Jezus verteld. Maar hij wil er gewoon niks van weten. Het enige wat hij zegt is, kijk eens naar de ellende in de wereld als God dan liefde is. En ik krijg dat verhaaltje iedere keer weer opnieuw. En dan voel je soms wel een beetje alleen, toch? Ken je dat? Vers 8, ik bleef alleen achter. En er bleef geen kracht meer in me over. Hij was helemaal onder de indruk van de Heer Jezus. En dan raakt een hand hem aan en dan zegt die engel, moet je nou eens opletten, dit is zo bijzonder. Zeer gewenste man, de Heer Jezus is aan jou verschenen. Wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaar. Johannes 14, vers 21. Maar je kunt je heel alleen voelen soms. Maar de engel zegt, wees niet bevreesd. Let op, vanaf de eerste dag van die 3 weken, dat u, vers 12, zich er met heel uw hart, heb je het weer, erop toelegt om inzicht te krijgen. Ik vind het soms zo moeilijk om te zien dat zo, ja, ik moet niet overdrijven, maar dat zoveel mensen naar de gemeente gaan en zeggen, ja, ik vind het gewoon fijn en ik vind het gezellig en, maar het gaat er toch om wat Gods woord zegt, of niet? Het gaat er niet om of ik het fijn heb of dat ik wat krijg, maar het gaat erom of de dingen gebeuren naar zijn woord. En de engel zegt, dat heeft God gezien. Hij zag het, hij zag je hart. En je hebt je verootmoedigd. Maar uw woorden zijn gehoord. Ziet u dat? Waarom was hij niet gelijk gekomen? Nou, er is een geestelijke strijd over dat volk Israël. Ik weet niet of u een beetje het nieuws volgt, wat er nu in Israël gebeurt. Met de regering Netanyahu. De onrust die er voor de zoveelste keer is. Maar u moet leren kijken met geestelijke ogen. Kijk maar. Vers 13. De vorst van het koninkrijk Persie, dat is een engelvorst, een demonische macht, stond 21 dagen tegenover mij. God zei, Daniël is aan het bidden. Daniël heeft inzicht. Hij wil inzicht krijgen met heel zijn hart. Ga hem vertellen wat er gaat gebeuren. En ik heb het gedaan, maar ik werd gewoon tegengehouden door die demonische macht. Want die wil niet dat er inzicht is op aarde in de gedachten van God. Dat wil die niet. Nou, en toen kwam Michael, de engelvorst van Israël is dat. Die heeft hem bijgestaan. Kwam om mij te helpen toen ik daar achter bleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen wat uw volk in later tijd zal overkomen. Daniël is de enige die inzicht krijgt in de toekomst van zijn volk. Heel gedetailleerd vanaf hoofdstuk 11. De koningen die in Perzië zouden opstaan. De koningen die in Griekenland zouden opstaan. Alexander de Grote zijn 4 generaals. De koningen van het noorden, de koning van het zuiden. Ten slotte gaat het over in de komst van de antichrist. Hoofdstuk 11, vers 36. Maar als u niet zeer gewenst bent en niet voldoet eigenlijk aan die kenmerken die Daniël hier laat zien, dan krijgt u dat inzicht niet. En God geeft dat omdat hij uw gebeden verhoort. Omdat het u om de eer van de Heer Jezus gaat. Nou, wij hebben niet te maken met Israël, wij hebben te maken met de gemeente. En daarvan zegt Paulus, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Er zijn allerlei mensen in uw omgeving die u misschien dwars zitten. Of mensen in uw omgeving die u tegenwerken. Maar die zijn niet het probleem. Het probleem zijn de wereldbeheersers van deze duisternis. De boze machten van de geestelijke gewesten. Efeze 6 vers 12. Die zijn het probleem. U dacht dat Poetin uit zichzelf Oekraïne aanviel en dat Oekraïne uit zichzelf reageert. Dat zijn hemelse oorlogen, daar hebben we geen weet van. Het zijn demonische machten die tegen elkaar strijden, in de hemel eensgezind zijn, hoor, want het koninkrijk van Satan is niet verdeeld. Maar ze doen dat om verwarring te stichten en om dat wat God op aarde doet, nu in de gemeente en straks in zijn volk Israël, om dat tegen te werken. En degene die dat inzicht heeft, die weet dit, die ziet dit. Die weet, ik moet bidden voor mijn land. Ik moet bidden voor de koningen, voor de hooggeplaatsten, 1 Timotheüs 2. En dat de BBB nu zo groot is geworden, allemaal heel leuk en helemaal aardig, maar het zijn hemelse zaken. God werkt naar zijn doel, de komst van zijn zoon, dat weten we vanuit deze avonden. En wat moet ik doen? Moet ik dan gaan protesteren of moet ik dan gaan stemmen of moet ik dan... Nee, het woord van God zegt, bid. Daniel deed het. Daniel kreeg inzicht. Daniel kreeg steun. Daniel kreeg zicht op de Heer Jezus. Ik hoop wij ook. Dan staat er samengevat in hoofdstuk 10, van alles wat hij daar ziet, dan zegt hij dit. In het tweede stukje, dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Zie je dat? Grote strijd. Beseft u dat er om uw leven een grote strijd gevoerd wordt in de hemelse gewesten? Dat Satan niet wil dat de Heer Jezus openbaar wordt in uw leven. En daarvoor gebruikt hij allerlei situaties op aarde. Maar God heeft ook zijn engelen. God geeft ons de Heilige Geest. God staat aan onze kant. God werkt alles naar de raad van zijn wil. Vers 2 van hoofdstuk 11. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. De waarheid. De waarheid is dit, broeders en zusters. Voordat de antichrist zich openbaart, zal God de gemeente tot zich nemen, allen die in Christus zijn. En we zullen met hem verschijnen uit de hemel en hij zal worden verheerlijkt in al zijn heiligen. En wij zullen een stad zijn, een stad vormen uit de hemel, een hemelse stad om te regeren. De bruid van het Lam, de bruid van de Heer Jezus. En we zullen voor eeuwig en altijd de heerlijkheid van de Heer Jezus mogen weerspiegelen. En we mogen voor eens en voor altijd, voor eeuwig zijn in het huis van de Vader. Daar genietend van wie hij is, maar ook daar zijn heerlijkheid verspreiden. En daartegen zijn alle machten gewapend. Nu om uw leven zo te beïnvloeden dat u daar niet meer mee bezig bent. Ik zal u de waarheid vertellen, zegt de engel. Nou. En tenslotte, dan even naar 12, hoofdstuk 12, want ik eindig toch met iets positiefs. Dit was al positief natuurlijk. Vers 1, in die tijd zal Michael opstaan en de grote vorst en hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, er komt een grote verdrukking over Israël, maar Michael staat ze bij. Het overblijfsel, de gelovige Joden. En dan zegt vers 3 dit, en dat geldt ook voor u. Ik hoop dat u een zeer gewenste man bent, een zeer gewenste vrouw, als God naar u kijkt. Niet alleen in uw positie, maar in uw praktijk. Dan zegt vers 3, de verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. Dat is als wij straks, kunt u zich het voorstellen of niet? U zult stralen als de sterren, als de zon. Omdat straks de Heer Jezus in u wordt verheerlijkt. Matteüs 13 zegt de Heer Jezus dat ook. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en altijd. En hier zie je al een klein beetje in het geheim dat Daniël al een hemelse roeping beschrijft. Want we zullen stralen als de sterren. Het gaat hier over Israël, over de gelovige Joden, maar u mag uzelf daar ook in begrijpen. Mooi, hè? En dan tenslotte vers 13, het laatste vers. Maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten. Grote strijd. Ik weet niet of u dat kent in uw leven. Daniël was zeer gewenst. Daniël kreeg inzicht in Gods plannen. Daniël kreeg troost. Daniël kreeg een zicht op de Heer Jezus. En Daniël kreeg de belofte, u zult rusten. Wij zullen straks mogen rusten als de strijd voorbij is. En u zult opstaan in uw bestemming. Dat is mooi, hè? Aan het einde van de dag. Ik hoop dat u een man of een vrouw Gods bent. Ik hoop dat ik het ben. Dat God kan zeggen, kijk, dat is een zeer gewenste man. Daar in Veenendaal, of weet ik waar u woont, moet je kijken. Hij bidt, hij zoekt mijn wil, of zij, ik ga hem inzicht geven in het woord. En u zult rusten. Is dat niet onze hoop? Ik hoop dat u hierdoor vanavond, is het al avond? Ja. Bemoedigd bent, broeders en zusters, dat uw hart en mijn hart erop gesteld mag worden om zo door God gezien te worden. Niet om de hemel te verdienen, uiteraard niet, maar wel om in de gunst van de Heere God als onze Vader te staan. Geprezen zij zijn grote naam. Amen.